Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Ook vandaag kijken wij samen naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat onder meer doen door te luisteren naar de generale audiëntie die paus Franciscus heeft gegeven op woensdag 2 maart, as woensdag. We gaan ook luisteren naar de homilie die de paus had voorbereid op het moment dat hij normaal gezien de plechtigheid en de heilige mis zou leiden, rond as woensdag, ter gelegenheid van as woensdag, maar verstek diende te laten gaan omwille van het feit dat hij dus kampt met problemen met zijn knie. Een hele pijnlijke aandoening heeft zich daarvoor laten vervangen door de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin, die dan in zijn naam een homilie heeft voorgelezen. Dat kon u trouwens ook al horen op 2 maart zelf natuurlijk, omdat we om 16:30... samen met mijn collega Marian verbonden waren met de Heilige Vader en met het Vaticaan. Want uiteraard, ondanks het feit dat de paus er niet kon zijn, hebben we wel aan hem gedacht, hebben we ook voor hem gebeden. En door die homilie dan voor te lezen, uiteraard kan de kardinaal dat zelf ook wel, maar op die manier is er toch een verbondenheid en een aanwezigheid van paus Franciscus. We gaan ook kijken naar de vergadering van de Raad der Kardinalen die recent heeft plaatsgevonden. Daar hebben we nog niet kunnen blijven bij stilstaan. En we geven u een idee van de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Daarvoor gaan wij binnen in het Apostolische Paleis. En kijken we even naar donderdag 3 maart. Dan zien we dat de paus heel wat kardinalen heeft ontvangen in audiëntie, onder andere kardinaal Luis Antonio Tagle, dat is de prefect van de congregatie voor de evangelisatie van de volkeren. Hij ontving kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het college der kardinalen. Ook kardinaal Peter Kodwo Apaya Turkson werd ontvangen door de paus. Daarna had hij nog een audiëntie met kardinaal Santos Abril Castillo, dat is de voorzitter van de commissie der kardinalen die waken over het instituut van de religieuze werken of de Vaticaanse bank. En hij ontving ook kardinaal Mauro Piacenza, dat is de kardinaal groot penitentiarius. Dat is een moeilijk woord, maar het betekent eigenlijk dat hij dus het hoofd is van de apostolische penitentiari. Dat is een van de rechtbanken van het Vaticaan. En hij werd samen met monsieur Christophe Joseph Nouquiel ontvangen. Dat is de regent van de apostolische penitentiari. Tot slot heeft paus Franciscus ook een audiëntie verleend aan monsieur Americo Manuel Elvis Aguiar, de hulpbisschop van Lissabon in Portugal. Recent op 21 en 22 februari En in de namiddag van de 23e vond in het Casa Santa Marta, de residentie van de Heilige Vader, een zitting van de Raad der Kardinalen plaats. Naast de Heilige Vader waren de kardinalen Pietro Parolin, kardinaal staatssecretaris, kardinaal Giuseppe Bertello, kardinaal Oscar Rodriguez Maradiaga, kardinaal Reinhard Marx, kardinaal Sean Patrick O'Malley, kardinaal Oswald Gracious en kardinaal Fridolin Ambongo Besungu aanwezig, als ook de secretaris van de Raad der Kardinalen, monsieur Marco Melino. Na een vergadering waarin de verschillende kardinalen gesproken hebben over de sociaal-politieke en kerkelijke situatie in de regio's waar zij vandaan komen, hebben ze nagedacht over het thema van de synodaliteit. Als een proces van luisteren en onderscheiding in het hart van de identiteit van de kerk en de noodzakelijke bekering die dit van de geestelijken en de leken vraagt. Vervolgens werd onder de verschillende besproken onderwerpen nagedacht over enkele aspecten die verband houden met de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel en ook de rol en de activiteit van de nuncii in het huidige politieke en kerkelijke kader. Dat gaat dus over ambassadeurs van het Vaticaan. In de loop van de zitting hebben de leden van de raad ook naar verschillende verslagen geluisterd. Ze hebben ook commentaar gegeven, namelijk op een verslag van de theologe zuster Linda Poacher over de rol van de vrouw en het mariale principe in de kerk. De vergadering werd om 17:30 beëindigd. Volgende vergadering is gepland voor de maand april. Op die manier houden we toch een klein beetje op de hoogte. Ja, zo'n verslag van een raad der kardinalen, dat kan soms een beetje op de achtergrond terechtkomen, omdat er nu eenmaal ook andere dingen te melden zijn liever. En we hebben slechts 45 minuten voor ons, dus om zo volledig mogelijk te zijn, hebben we toch even hier kunnen blijven bij stilstaan, ondanks het feit dat het al toch meer dan een week geleden is dat het heeft plaatsgevonden. We gaan luisteren naar de generale audiëntie van de Heilige Vader, waar de paus verder gaat in zijn catechese-reeks over de ouderen en ouderdom in het algemeen. Alvorens de generale audiëntie van start ging, hebben de aanwezigen een lezing gehoord uit het boek Genesis. Dit is de lijst van de nakomelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem op God gelijkend. Man en vrouw schiep hij hen. Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem geleek en zijn beeld was, en hij noemde hem Set. Adam leefde na de geboorte van Set nog 800 jaar, en hij kreeg zonen en dochters. Heel de levensduur van Adam bedroeg 930 jaar. We luisteren naar de catechese van Paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel racconto biblico delle genealogie dei progenitori colpisce subito.
In het Bijbelse verslag van de genealogieën van de voorvaderen worden wij onmiddellijk getroffen door hun enorm lange levensduur. Men spreekt van eeuwen. Wanneer begint de ouderdom hier? Men vraagt het zich af. En wat is de betekenis van het feit dat deze oude vaders zo lang leven nadat ze hun kinderen hebben verwekt? Vaders en zonen leven samen al eeuwen. Deze wereldlijke cadans van de tijd, verteld in een rituele stijl, geeft de relatie tussen levensduur en genealogie een sterke en zeer sterke symbolische betekenis. Het is alsof de overdracht van het menselijke leven, zo nieuw in het geschapen universum, een langzame en langdurige inwijding vereist. Alles is nieuw aan het begin van de geschiedenis van een schepsel dat geest en leven is, bewustzijn en vrijheid, gevoeligheid en verantwoordelijkheid. Het nieuwe leven, het menselijke leven, ondergedompeld in de spanning tussen zijn oorsprong naar beeld en gelijkenis van God en de broosheid van zijn sterfelijke toestand, vertegenwoordigt een nieuwheid die ontdekt moet worden. Het vergt een lange inwijdingsperiode, waarin wederzijdse steun tussen de generaties onontbeerlijk is, om ervaringen te ontcijferen en de raadsels van het leven onder ogen te zien. Gedurende deze lange tijd wordt ook de geestelijke kwaliteit van de mens langzaam gecultiveerd. In zekere zin brengt elk voorbijgaand tijdperk in de menselijke geschiedenis ons dit gevoel terug. Het is alsof wij onze vragen over de zin van het leven weer rustig moeten oppakken, wanneer het scenario van de menselijke toestand overvol blijkt met nieuwe ervaringen en nieuwe vragen. Zeker, de accumulatie van cultureel geheugen verhoogt de vertrouwdheid die nodig is om met nieuwe passages om te gaan. De transmissietijden zijn korter, maar de assimilatietijden vergen altijd geduld. De overdaad aan snelheid, die nu alle fasen van ons leven beheerst, maakt elke ervaring oppervlakkiger en minder voedend. Jongeren zijn onbewuste slachtoffers van deze spagaat tussen de tijd van de klok, die verbrand wil worden, en de tijd van het leven, dat een juiste zuurdecem nodig heeft. Een lang leven stelt hen in staat deze lange tijden te ervaren en de schade van de haast. Ouderdom legt zeker langzamere ritmes op, maar het zijn niet alleen tijden van inertie. De maat van deze ritmes opent in feite voor iedereen ruimte van zin in het leven die onbekend zijn aan de obsessie voor snelheid. Het verlies van het contact met het trage ritme van de ouderdom sluit deze ruimte voor iedereen af. Het is in deze context dat ik Grootouderdag op de laatste zondag van juli heb willen instellen. Het verbond tussen de twee uiterste generaties van het leven, de kinderen en de ouderen, helpt ook de andere twee, de jongeren en de volwassenen, zich te verenigen om ieders bestaan menswaardiger te maken. Er is een dialoog tussen de generaties nodig. Als er geen dialoog is tussen jong en oud, tussen volwassenen, als er geen dialoog is, dan blijft elke generatie geïsoleerd en kan ze de boodschap niet doorgeven. Een jongere die niet verbonden is met zijn wortels, die de grootouders zijn, krijgt geen kracht, zoals de boom kracht krijgt uit zijn wortels. En groeit dus slecht op, wordt ziek, groeit op zonder enige referentie. En daarom is het nodig de dialoog tussen de generaties te zoeken als een menselijke behoefte. En deze dialoog is belangrijk, juist tussen grootouders en kleinkinderen, die de twee uitersten zijn. Stelt u zich een stad voor waarin het samenleven van verschillende leeftijden een integrerend deel uitmaakt van het totale ontwerp van de leefomgeving. Laten we denken aan de vorming van affectieve relaties tussen ouderen en jeugd die uitstralen over de algemene stijl van relaties. De overlapping van generaties zou een bron van energie worden voor een werkelijk zichtbaar en leefbaar humanisme. De moderne stad heeft de neiging vijandig te staan tegenover ouderen. En niet toevallig ook tegenover kinderen, deze maatschappij, die deze geest van weggooien heeft en zoveel kinderen die ongewenst zijn gewoon weggooit, gooit ook de ouderen weg. Ze worden weggegooid. Ze zijn van geen nut. We stoppen ze in een bejaardentehuis, in een opvangtehuis en dat is het dan. Overdreven snelheid brengt ons in een centrifuge die ons wegvaagt als confetti. We verliezen het geheel volledig uit het oog. En iedereen klampt zich dan maar vast aan zijn eigen stukje, drijvend op de stromen van de markt, waarvoor trage ritmes verlies zijn en snelheid geld. Overdreven snelheid verpulvert het leven, het maakt het niet intenser. Wijsheid vereist tijdsverspilling. Als je thuiskomt en je ziet je kind, je kleinkind, verlies dan je tijd. En als je thuiskomt en daar is je grootvader of grootmoeder die misschien niet meer helemaal helder is, of ik weet het niet, het vermogen om te spreken misschien een beetje verloren heeft, je bent bij hem of haar, dan verlies je je tijd. Maar dit verliezen van tijd versterkt de menselijke familie. Het is noodzakelijk om tijd door te brengen. Tijd dat niet bestaat uit inkomen. Met kinderen, met ouderen, omdat zij ons een ander vermogen geven om het leven te zien. De pandemie, waarin we nog steeds gedwongen zijn te leven, heeft zeer pijnlijk helaas een halt toegeroepen aan de stompzinnige cultus van de snelheid. En in deze periode hebben de grootouders de affectieve uitdroging van de jongste tegengegaan. De zichtbare alliantie van generaties, die hun tijd en ritme op elkaar afstemt, geeft ons de hoop terug dat we niet tevergeefs leven. Het herstelt in ieder van ons de liefde voor ons kwetsbare leven en verspert ons de weg naar de obsessie voor snelheid, die het eenvoudigweg verteert. Het sleutelwoord hier is tijdsverspilling. Ik vraag aan ieder van jullie, weet jij hoe je je tijd moet verspillen? Of word je altijd opgejaagd door de snelheid? Nee, ik heb haast, ik kan niet. Weet je hoe je je tijd verspilt met grootouders, met oude mensen? Weet je hoe je je tijd kan verspillen met je kinderen, met kleinkinderen? Dat is werkelijk de toetssteen. Denk er eens over na. Dit herstelt bij iedereen de liefde voor ons kwetsbare leven. Behoudens, zoals ik al zei, de weg naar de obsessie voor de snelheid die het eenvoudigweg opslokt. Het ritme van de ouderdom is een onmisbare hulpbron om de zin van een door de tijd getekend leven te begrijpen. Oude mensen hebben hun eigen ritme, maar het zijn ritmes die ons helpen. Dankzij deze bemiddeling wordt de bestemming van het leven tot de ontmoeting met God geloofwaardiger. Een bestemming die verborgen ligt in de schepping van de mens naar zijn beeld en gelijkenis en die bezegeld wordt in de menswording van de Zoon van God. Tegenwoordig is de levensduur van mensen langer. Dit geeft ons de gelegenheid om het verbond tussen alle tijden van het leven te vergroten. Zoveel levensduur, maar we moeten meer convenant maken. En het helpt ons ook om te groeien in verbondenheid met de zin van het leven in zijn totaliteit. De zin van het leven ligt niet alleen in de volwassenheid van 25 tot 60 jaar. De zin van het leven is alles, van geboorte tot de dood. En je moet met iedereen kunnen omgaan, zelfs emotionele relaties met iedereen kunnen hebben, zodat je rijpheid rijker en sterker zal zijn. En het biedt ons ook deze zin van het leven, die alles is. Mogen de geest ons de intelligentie en de kracht geven voor deze hervorming. De arrogantie van de klok moet worden omgezet in de schoonheid van het ritme van het leven. Dit is de hervorming die we moeten doorvoeren in ons hart, in het gezin en in de samenleving. En ik herhaal het. Hervorm wat? Dat de arrogantie van de tijd, van de klok, wordt omgezet in de schoonheid van het ritme van het leven. Zet de arrogantie van de tijd dat ons altijd opjaagt om in het ritme van het leven. De alliantie van de generaties is onontbeerlijk. in een maatschappij waar de ouderen niet met de jongeren praten en de jongeren niet met de ouderen, de volwassenen niet met de ouderen en ook niet met de jongeren, dan komen wij terecht in een steriele maatschappij zonder toekomst. Een maatschappij die niet naar de horizon kijkt, maar naar zichzelf. En dat wordt een eenzaam bestaan. God helpe ons om de juiste toon te vinden voor deze harmonisatie van de verschillende leeftijden. De jongeren, de ouderen, de volwassenen, allen tezamen. Een prachtige symfonie van dialoog.
Per questa armonizzazione delle diverse età, i piccoli, i vecchi, gli adulti, tutti insieme, una bella sinfonia di dialogo. Grazie.
Opnieuw maakt de Heilige Vader een zeer interessant punt in zijn catechese. Hij zegt dat we dus de snelheid van de tijd moeten tegengaan. Een heel interessante uitspraak is dat hoe sneller de dingen gaan, dat het niet noodzakelijk betekent dat ze intenser worden beleefd. Integendeel, het wordt allemaal een beetje oppervlakkig. En die oppervlakkigheid is een groot gevaar. De bedrijven, die enkel denken in categorieën waar ze geld kunnen aan verdienen, die zorgen ervoor dat er ook een verschil tussen de verschillende generaties ontstaat. Zeer snelle ontwikkeling van technologie zorgt er ook voor dat mensen die niet eens de leeftijd van boven de 60 jaar hebben bereikt, jonger al, zich heel snel oud voelen. Heel snel het gevoel hebben dat ze niet meer mee kunnen met de jeugd. En de jeugd wordt op hun beurt opnieuw door die bedrijven, door die bedrijfscultuur, opgezet tegen oudere generaties. Het is die verdeeldheid die ervoor zorgt dat die bedrijven geld verdienen aan de snelheid van ons leven. En maak u geen illusies, die geven niet om ons welzijn, maar enkel om de winst. We gaan niet voor algemene, maar het is een tendens. En het is een tendens waar Paus Franciscus al sinds het begin van zijn pontificaat voor waarschuwt. Sommigen noemen hem dan links. Anderen zullen hem in een ander hokje proberen te plaatsen. Terwijl hij reeds van in het begin, zeker ook aan de jongeren en aan de ouderen, duidelijk heeft gemaakt dat ze beiden iets te bieden hebben aan elkaar. Niet enkel als iets interessant, een fait divers, maar als iets absoluut noodzakelijk om het weefsel van de maatschappij op te bouwen. Wat Paus Franciscus de broederlijke mensheid noemt. Een mensheid die gebouwd is op relaties met elkaar, want wij zijn geschapen voor elkaar. En dus hebben wij elkaar nodig. Ook die jongere generatie die met een beetje verveling en argwanendheid kijkt naar de ouderen. En omgekeerd ook, de jeugd van tegenwoordig. En dan gemakkelijk bepaalde terminologieën en veralgemeningen gaan plakken op een bepaalde leeftijdscategorie. Dat hokjesdenken, waar we steeds gemakkelijk in verzeild raken, zeker in een maatschappij die getekend wordt door snelheid, maar ook de manier waarop we worden geduwd, gemanipuleerd als het ware door een economisch denken, dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk niet meer met elkaar praten. En Paus Franciscus die probeert dat te veranderen. Die probeert op, hij is zelf natuurlijk van een gezegende leeftijd, hij weet wat het is. Hij heeft die meer dan 80 jaar ervaring van hoe het leven uiteindelijk een trager ritme zal aannemen. En dat zij die een trager ritme aannemen, dat zij een zeer waardevolle schat hebben te leren aan de jongeren, die steeds sneller lijken te gaan. Opnieuw een hele mooie catechese van Paus Franciscus. Zoals we al eerder hebben gezegd op diezelfde dag nog, het was een beetje een verrassing trouwens dat Paus Franciscus de generale audiëntie heeft kunnen doen. Er werd aangekondigd dat hij dus een pijnlijk probleem had met de knie. En uiteindelijk heeft hij dan toch de pijn verbeten om de gelovigen te kunnen ontmoeten tijdens de generale audiëntie en zijn catechese zelf te geven. Aanwezig zijn om dus de processie te maken, die op Pasen woensdag wordt afgelopen, dat was niet mogelijk voor hem en dus heeft hij zich laten vervangen. Want op woensdag 2 maart hebben we natuurlijk As Woensdag gevierd. Het is de eerste dag van de 40 dagen tijd. De tijd die ons, als het ware, langsheen het lijden van Jezus Christus tot de verrijzenis zal brengen, tot het hoogfeest van Pasen. Diezelfde dag, om 16:30, dat kon u ook horen op Radio Maria, werd in de kerk van Sant'Anselmo all'Aventino een gebedsmoment gehouden, gevolgd door een boeteprocessie naar de basiliek van Santa Sabina. Deze processie werd bijgewoond door kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen, ook de Benedictijnermonniken van Sant'Anselmo en de paters Dominicanen van Santa Sabina en ook nog een groepje gelovigen. Om 5:00, aan het einde van de processie, ging de kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin voor en celebreerde de heilige mis met de ritus van de zegening en de asoplegging in de basiliek van Santa Sabina. En daar had hij dus de mogelijkheid om de homilie van paus Franciscus voor te lezen voor de aanwezigen. Daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Graag geef ik u, alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus zullen bidden, nog even mee dat het Vaticaan ook bekendgemaakt heeft dat paus Franciscus een apostolische reis zal ondernemen. We kijken al sowieso uit naar de apostolische reis die de paus naar Malta zal ondernemen en die we ook samen met u zullen volgen. Maar verder is het ook zo dat paus Franciscus dus blijvend zijn inzet toont, ondanks zijn gezegende leeftijd. Het is niet eenvoudig om zo'n verre reizen nog te maken, maar hij blijft toch dat doen. Om ook nog in deze tijd, en met de coronapandemie meegerekend, toch zijn nabijheid uit te drukken met verschillende volkeren. Want dat is uiteindelijk ook het doel van zo'n apostolische reis. Zo heeft het Vaticaan dus bekendgemaakt dat hij naar Congo zal reizen, van 2 tot en met 5 juli 2022. Hij zal daarbij de steden van Kinshasa, Goma bezoeken. Ook Zuid-Soedan zal hij bezoeken van 5 tot 7 juli, waar hij dan Juba zal bezoeken. Nu, verdere details die moeten nog uitgewerkt worden, ongetwijfeld ook door het Vaticaan. We houden nu zeker op de hoogte. Maar er komt dus een nieuwe apostolische reis naar Afrika. Zo is het ondertussen voor ons tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Uiteraard vragen wij aan onze lieve vrouw, koningin van de vrede, om ook dit gebed als een offergave tot God te brengen voor vrede. Vrede tussen Oekraïne en Rusland. Vrede in de harten van de Oekraïnse en de Russische volkeren. Vrede tussen Europa en Rusland. Vrede tussen het Westen en Rusland. Vrede in al die landen die op een of andere manier te maken krijgen met oorlog. Daar bidden wij voor en zoeken wij de nabijheid van onze lieve vrouw ook in het Angelus samen met de Heilige Vader. Daarna komen we graag bij u terug en dan hoort u nog de homilie van paus Franciscus voorgelezen door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En zoals beloofd, dierbare luisteraars, gaan wij nog luisteren naar de homilie die dus werd voorgelezen door de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin en dat ter gelegenheid van Aswoensdag.
Do lettura dell'omelia che il Santo Padre Francesco ha preparato per questa celebrazione. In questo giorno che apre il tempo di Quaresima, il Signore ci dice:
Op deze dag waarmee de 40 dagen tijd begint, zegt de Heer ons: Pas op dat u uw gerechtigheid niet betracht voor de mensen om door hen bewonderd te worden. Anders is er voor u geen beloning bij uw Vader in de hemel. Het komt misschien als een verrassing, maar in het evangelie van vandaag is het woord dat het vaakst terugkomt beloning. Gewoonlijk gaat onze aandacht op als woensdag uit naar de inzet die de geloofsweg vereist en niet zozeer naar de beloning waartoe die weg leidt. Toch komt Jezus' betoog vandaag telkens weer terug op deze term, beloning, die de drijfveer van onze actie lijkt te zijn. In feite is er in ons hart, een dorst, een verlangen om een beloning te ontvangen die ons aantrekt en drijft wat wij doen. De Heer maakt echter onderscheid tussen twee soorten beloning waarnaar het leven van een mens kan streven. Aan de ene kant is er de beloning bij de Vader, en aan de andere kant de beloning bij de mensen. Het eerste is eeuwig. Het is de ware, definitieve beloning. Het is het doel van het leven. Het tweede daarentegen is van voorbijgaande aard. Het is een verblinding waartoe wij geneigd zijn wanneer de bewondering van de mensen en werelds succes voor ons het allerbelangrijkste zijn, de grootste bevrediging. Maar het is een illusie. Het is als een fata morgana die ons, eenmaal bereikt, met lege handen achterlaat. Rusteloosheid en ontevredenheid liggen altijd om de hoek voor diegene wiens horizon wereldsheid is, die verleidt, maar dan teleurstelt. Zij die naar de beloning van de wereld kijken, vinden nooit vrede en weten ook niet hoe ze vrede moeten bevorderen. Dit komt omdat zij de Vader en hun broeders en zusters uit het oog verliezen. Het is een risico dat we allen lopen en daarom waarschuwt Jezus ons, wees voorzichtig. Het is alsof hij zegt, jullie hebben de mogelijkheid om een oneindige beloning te genieten. Een beloning die zijn weerga niet kent. Pas dus op dat jullie je niet laten verblinden door uiterlijkheden, door het najagen van goedkope beloningen, die uiteindelijk in jullie handen sterven. Het ritueel van de as, die we op ons hoofd ontvangen, is bedoeld om ons te behoeden voor die blunder. De beloning bij de mensen voor de beloning bij de Vader te stellen. Dit sobere teken dat ons doet nadenken over de vergankelijkheid van onze menselijke toestand is als een bitter, maar doeltreffend medicijn om de ziekte van het uiterlijke te genezen. Het is een spirituele ziekte die de persoon tot slaaf maakt, waardoor hij of zij afhankelijk wordt van de bewondering van anderen. Het is een ware slavernij van ogen en geest, die leidt tot een leven onder het vaandel van de ijdelheid, zodat niet de reinheid van het hart telt, maar de bewondering van de mensen. Niet Gods blik op ons, maar hoe anderen naar ons kijken. En je kunt niet goed leven door tevreden te zijn met deze beloning. Het probleem is dat deze ziekte van uiterlijk vertoon zelfs de meest heilige gebieden ondermijnt. Dit is waar Jezus vandaag op aandringt. Zelfs het gebed, zelfs de naastenliefde, zelfs het vasten kunnen zelfverwijzend worden. In elk gebaar, zelfs in het mooiste, kan de houtworm van zelfvoldaanheid schuilen. Dan is het hart niet geheel vrij, want het zoekt niet de liefde tot de Vader en tot zijn broeders en zusters, maar de goedkeuring van de mensen, het applaus, de eigen glorie. En alles kan een soort pretentie worden tegenover God, tegenover zichzelf en tegenover anderen. Daarom nodigt het woord van God ons uit om in onszelf te kijken, om onze eigen hypocrisieën te zien. Laten we een diagnose stellen van de verschijningen die wij zoeken en proberen ze te ontmaskeren. Het zal ons goed doen. De as brengt het niets aan het licht dat schuilgaat achter het koortsachtig zoeken naar wereldse beloningen. Zij herinnert ons aan dat wereldsheid is als stof, dat door een beetje wind wordt weggeblazen. Zusters en broeders, wij zijn niet in deze wereld om de wind na te jagen. Onze harten dorsten naar de eeuwigheid. De 40-dagen tijd is een tijd die de Heer ons heeft gegeven om terug te keren tot het leven, om innerlijk genezen te worden en op weg te gaan naar Pasen, naar wat niet voorbij gaat, naar de beloning bij de Vader. Het is een weg van genezing. Niet om alles van de ene dag op de andere te veranderen, maar om elke dag te leven met een nieuwe geest, met een andere stijl. Daartoe dienen het gebed, de liefde en het vasten. Gezuiverd door de as van de vastentijd, gereinigd van de schijnheiligheid, hervinden zij al hun krachten en regenereren zij een levende relatie met God, met broeders en zusters en met zichzelf. Nederig gebed gedaan in het verborgene, in de beslotenheid van de eigen kamer, wordt het geheim om het leven buiten te laten bloeien. Het is een warme dialoog van genegenheid en vertrouwen die het hart troost en opent. Laten wij vooral in deze 40-dagen tijd bidden terwijl we naar het kruisbeeld kijken. Laten we ons laten doordringen van Gods ontroerende tederheid en laten we onze wonden en de wonden van de wereld in zijn wonden leggen. Laten we ons niet haasten. Laten we stil zijn voor Hem. Laten wij het vruchtbare wezen van de intieme dialoog met de Heer ontdekken. Want God houdt niet van opzichtige dingen, integendeel. Hij houdt ervan zich in het verborgene te laten vinden. Het is het geheim van de liefde, ver van alle praalzucht en opvallendheid. Als het gebed werkelijk waar is, kan het alleen maar vertaald worden in naastenliefde. En liefdadigheid bevrijdt ons van de ergste slavernij, die van onszelf. Vastenliefde, gezuiverd door de as, brengt ons terug naar het wezenlijke, naar de intieme vreugde van het geven. Aalmoezen geven, weg van de schijnwerpers, geeft vrede en hoop aan het hart. Het openbaart ons de schoonheid van het geven dat ontvangen wordt en stelt ons zo in staat een kostbaar geheim te ontdekken. Geven doet het hart meer verblijden dan ontvangen. En tot slot, vasten. Dit is geen dieet. Integendeel, het bevrijdt ons van de zelfreferentialiteit van het obsessieve zoeken naar lichamelijk welzijn. Om ons te helpen niet het lichaam, maar de geest fit te houden. Vasten brengt ons terug naar het geven van de juiste waarde aan de dingen. Op concrete wijze herinnert het ons eraan dat het leven niet moet worden onderworpen aan het voorbijtrekkende toneel van deze wereld. En het vasten mag niet beperkt blijven tot voedsel. Vooral in de vastentijd moeten we vasten van datgene wat ons afhankelijk maakt. En iedereen moet hierover nadenken. Om een vasten te doen dat zijn of haar concrete leven werkelijk beïnvloedt. Maar als gebed, liefdadigheid en vasten in het verborgene moeten rijpen, zijn hun gevolgen niet verborgen. Gebed, liefdadigheid, naaste liefde en vasten zijn geen medicijnen alleen voor ons, maar voor iedereen, omdat zij de geschiedenis kunnen veranderen. In de eerste plaats, omdat zij, die de gevolgen ervan ondervinden, bijna zonder het te beseffen, deze op anderen overdragen. En vooral omdat gebed, naaste liefde en vasten de voornaamste middelen zijn die God in staat stellen in ons leven en in het leven van de wereld in te grijpen. Het zijn de wapens van de geest en het is daarmee dat wij, op deze dag van bidden en vasten voor Oekraïne, God smeken om de vrede die de mensen alleen niet kunnen bereiken en opbouwen. O Heer, U die in het verborgene ziet en ons boven alle verwachting beloont, verhoor de gebeden van allen die op U vertrouwen, in het bijzonder van de nederigsten, de meest beproefden, van hen die lijden en vluchten onder het wapengekletter. Herstel de vrede in onze harten. Herstel uw vrede in onze dagen. Het zij zo. De woorden van Paus Franciscus in deze mooie homilie voor Ash Woensdag. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft Paus Franciscus eerwaarde heer Cicero Alves de França en eerwaarde heer Rogerio Augusto das Neves benoemd tot hulpbisschoppen voor het aartsbisdom van São Paulo in Brazilië. De paus heeft ook zijn goedkeuring gegeven voor de wijziging van de eparchie van de heilige Cyrilius en Methodius van Toronto voor de Slovaken van de Byzantijnse ritus in Canada, naar de status van exarchaat, waarbij de jurisdictie van de metropolitaanse kerk sui Iuris van Preshof van de Byzantijnen wordt overgedragen aan die van Pittsburgh van de Byzantijnen. De Heilige Vader heeft dan ook de Monseigneur Kurt Richard Burnett benoemd tot apostolisch administrator sede vacante et ad nutum sancte sedis van dit exarchaat. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We blijven ons best doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.